Ja, Zacharia 3, ik wil eigenlijk gelijk beginnen met het lezen, maar het is in ieder geval ja, een gedeelte wat mij zelf altijd wel aan het hart gaat. En ik heb hem ook wel eens vaker gebruikt bij het avondmaal, omdat het gewoon zo mooi laat zien hoe de Heere werkt. Wanneer de aanklager van eigenlijk de gelovigen aan het werk is en hoe God de Vader en de Zoon hier werkzaam zijn. Laten we lezen. Zacharia 3, vers 1 tot en met 10. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik: laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua: zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken en zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten. Zij zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Ja, dus ergens tot bepaalde hoogte, denk ik, ja, best een herkenbaar verhaal. Best wel een verhaal waarvan je ziet van, hey, het gaat hier om de ongerechtigheid die weggenomen wordt. Een heel duidelijk plaatje van wat je in het Nieuwe Testament natuurlijk ook ziet in Christus. Ik heb eigenlijk 3 punten: de aangeklaagde, de aanklager en de advocaat die hier eigenlijk aan het werk ziet. Even heel kort samengevat nog. De samenvatting zal steeds summierer worden. We kunnen niet elke keer heel uitgebreid elk hoofdstuk behandelen, maar we leven in de tijd van het Perzische Rijk. De Joden zijn terug vanuit de gevangenschap, 70-jarige gevangenschap in Judea, in Jeruzalem, om eigenlijk de tempel te herbouwen. Alleen zijn daarin gefaald. Judea is heel klein op dat moment. Het was 520 voor Christus. En Darius was koning van Perzië. Haggai en Zacharia profeteren. En dat is na de stop van de tempelbouw, hè, om mensen weer op te roepen. 16 jaar lag het werk stil. Men is op zichzelf gericht. En Zacharia maakt duidelijk, hè, van op de vraag van, ja, is God nog met Jeruzalem bezig? Hij zegt: met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. He, zo zegt de Heere van de legermacht. En de oproep is: keer terug naar mij, keer terug naar de Heere en ga zijn werk doen. Ja, Jozua is hier duidelijk de aangeklaagde. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Ik geloof dat al deze 8 visioenen, en meerdere bijbeluitleggers zeggen dat ook, dat al die 8 visioenen in 1 nacht plaatsvinden. Het is steeds daarna en daarna. En in hoofdstuk 4 vers 1 zegt hij zelfs van, hij kwam terug en wekte mij. Zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En dus hij krijgt een reeks profetieën allemaal achter elkaar. Heeft te maken met Israël. Heeft te maken met herstel van Israël. En van Jeruzalem. En dat de Messias komen gaat. Maar hier laat hij, laat de Heere hem de hoge priester Jozua zien. Nou, dit is niet Jozua van het Bijbelboek Jozua. En die leefde vele jaren daarvoor. Dit is Jozua, de hoge priester. In de tijd van, ja, eigenlijk het Bijbelboek Ezra. In de tijd van Ezra 5. In ieder geval, en er staat, daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond. De engel van de Heere hebben we ook al eerder gezien. In de meeste gevallen, in veel gevallen, wanneer we kijken naar de engel van de Heere, gaat dat over Christus, een boodschapper van God, die zich ook God noemt, dat hebben we eerder onderbouwd. Terwijl, en ja, ik geloof dat dat Jezus is, hè, de engel van de Heere, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Dus daar hebben we de aanklager. En de Heere zei tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan, de Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is en nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Nou goed, vervuilde kleren, de Heer had al gezegd, keer terug naar mij, het ging niet goed. Jozua is de geestelijke leider van het volk. Hij had ze eigenlijk al geestelijk moeten opbouwen als hoge priester. Maar ook hij was dus blijkbaar tijdelijk verzwakt. En Zerubabel, dat was dan, ja, die regelde dan eigenlijk de burgerlijke of de politieke zaken, om het zo maar te zeggen. Je zag dan dat Babel gelijkvormigheid, hè, dat zat nog steeds in het volk. En net zoals wij moeten de wereld niet gelijkvormig zijn, zij waren Babel gelijkvormig. Hè. Ze waren weer naar het materiële teruggegaan en in hun comfortzone gaan zitten. En ik geloof ook als het hier gaat over de persoon Jozua, dat het eigenlijk over meer gaat dan alleen maar de persoon Jozua. De hoge priester die vertegenwoordigt namelijk het volk, die nam ook de zonde mee van het volk om verzoening te doen in het Oude Testament. Je ziet ook eigenlijk hier in dit hoofdstuk 3, dat in vers 9 heeft hij het ook ineens over, ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Hè, dat de Heere verzoening gaat doen en dat we hier eigenlijk een preview hebben van hoe God verzoening brengt. En ik denk dat hij dat toen op dat moment al deed, maar ook al dat het een voorafschaduwing is naar meer en naar het hele volk. Jozua en het volk lijken symbool te staan voor de verzoening die nog komen gaat dus. Hè, er staat ook in vers 8 hè, van, luister toch hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, dat zijn waarschijnlijk de priesters ook, de rest van het volk. Zij zijn immers een wonderteken. En dat is moeilijk te vertalen, maar ze zijn of een wonder, of een teken, of een wonderteken. Zo kun je dat allemaal vertalen. Maar in ieder geval, ze zijn gered uit de ballingschap. Dat is al een wonder. Ja, en een voorteken, dit is een voorteken van de redding die komen gaat. Jozua die staat hier voor het aangezicht van de engel van de Heere. En voor het aangezicht staan, hè, dat betekent op andere plaatsen, hè, dat je iemand dient. En dat zou hier dus kunnen betekenen, hij diende en ondertussen vindt er een rechtszitting plaats. Eigenlijk wordt Jozua in de rechtszaal gehaald, terwijl Zacharia dit allemaal ziet. Nou goed, het was natuurlijk gegeven aan Gods volk, aan Israël, hè, om een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk. Dat is wat God tegen hun gezegd had. En dit is wat Mozes moest overbrengen. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En mijn persoonlijk eigendom. Want heel de aarde is van mij. En we zien dat Jozua uit het vuur gerukt is. Ik richt eerst op de aangeklaagde. In vers 2 zie je dus, is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nou ja, in een bepaalde zin zijn we natuurlijk allemaal, als je tot geloof komt, allemaal uit het vuur gerukt. Allemaal ontsnapt aan het oordeel. Hè? We waren in de macht van de boze, maar ik denk dat het hier ook nog wel verder gaat naar, hè, dat ze waren in een periode van oordeel. Ze gingen door een soort loutering, door een soort vurig proces. En God heeft ze eruit getrokken. En in ieder geval Hij is uit het vuur ontrukt. En iedere zondaar die gered wordt is uit het vuur ontrukt. En Israël komt dus uit het oordeel en het vuil. Hij wordt hier gezien nu als Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. En dus hij gaat van één beeld stuk brandhout. Nou, dat is ook helemaal vuil, dat is niet meer schoon, maar vervolgens een ander plaatje. Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Ja, en dat komt nog een keer terug, hè, in vers 4, trek hem de vuile kleren uit. Maar het vuil wat hier omschreven wordt in de grondtekst, dat is een extreme vorm van vuil. En kan ook vertaald worden als uitwerpselen. Dat hij echt gewoon heel smerig, bevlekt was. Dus hij was vies, waarschijnlijk stonk hij, het was onrein. En dat is het plaatje eigenlijk wat hij ziet, als je kijkt naar het woord in de grondtekst. En er is ook verder geen discussie over de vuiligheid, of het wel echte vuiligheid was. De aangeklaagde is gewoon zeer vuil. En hij moet gereinigd worden, dat is het punt. He, dit is niet goed. Terwijl men God dus wilde dienen, is men vervuild geraakt. Hè? Want ze waren eigenlijk wel zuiver begonnen met de tempelbouw. Maar ze zijn op een gegeven moment afgehaakt. Zowel Jozua als het volk. Terwijl het was een opdracht van priesters om rein te blijven. Anders stond er zelfs de doodstraf op. Dat was een hele zware eis. Of in ieder geval een hele zware wet om schoon te blijven. Pardon. Ze moesten rein blijven, nou dat was hier absoluut niet het geval. Priesters die moesten eigenlijk schitteren voor God met hun mooie, reine kleding die God had voorgeschreven. Die God hun, nou eigenlijk zou je kunnen zeggen, hun had gegeven, wat ze moesten maken en dragen. In Exodus 28 zie je bijvoorbeeld, hè, dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. U moet voor de zonen van Aaron ook onderkleren maken en u moet voor hen gordels maken. Ook moet u voor hen hoofddoeken maken die hun waardigheid en aanzien geven. En dus het moest er prachtig uitzien. In ieder geval voor die tijd maakte dat indruk. Maar deze vuile kleding is dus vervolgens heel erg beschamend. Deze vuile kleding gaat tegen de wet van God in. Want God had gezegd, je mag je... Ja, dat moet schoon blijven. Hè? Anders hebben ze een probleem met God. Daar stond de doodstraf op. Dus een hele serieuze kwestie wat we hier eigenlijk tegenkomen. Hè? En ja, dat wil Satan, wil dat natuurlijk aanklagen. Dus dan komen we bij de aanklager uit. En dan kijken we weer, hè, wat zien we hier in die eerste paar versen? We zien een rechtszaal met God de Heere, de JHWH. In vers 2, de Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen. Als er Heere staat met alleen maar hoofdletters, dan is het de JHWH. We hebben de engel van de Heere, die is hier aanwezig. En de engel die geeft op een gegeven moment opdracht om die schone kleren aan te trekken. En we zien Jozua en we zien Satan, de aanklager. Dus er staat een mens tussen de almachtige God, de boodschapper van God en Satan. En dan sta je daar met je vuile kleren en je wordt aangeklaagd door Satan. Maar ik geloof dat het hier een vertegenwoordiging is ook van het volk. Ja, en Satan heeft gelijk. Hij wijst op de vuile kleren en dat is ook wat gezien wordt. Satan betekent alleen tegenstander. Hij is de tegenstander van God en hij is de tegenstander van Gods volk. Dat is letterlijk wat Satan betekent. En we hebben zelf op de website hebben een hele preek staan over wie is Satan. Hè, van al zijn namen tot zijn strategieën en nou, in ieder geval hoe die te werk gaat. En zodat we zijn listen mogen herkennen. Dat is ook een van de geloofsstandpunten van God. We geloven in een letterlijk wezen, een Satan die onze tegenstander is. En helaas nou, werd in ieder geval in die tijd niet meer veel erover gesproken blijkbaar. En ik denk in onze tijd dat je ook in heel veel kerken, dat er niet meer zo over Satan gesproken wordt. Hè? En over het gevaar en de strijd die we strijden en vervolgens vallen mensen in slaap. In Openbaring 12 is het heel duidelijk, er wordt Satan omschreven als de grote draak die werd neergeworpen, namelijk de oude slang, hè, dit is vooruitkijkend ook, Openbaring. De slang wordt duivel en Satan genoemd, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen en op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En onze broeders, daar kunnen christenen mee bedoeld worden, maar daar kunnen ook joden mee bedoeld worden. Maar hij is de aanklager van de broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God. Dag en nacht is Satan bezig mensen aan te klagen. En goed, ik denk niet dat het in mijn geval, en ik denk in ieders geval, ook niet zo heel moeilijk is om ons aan te klagen, want loop een dag met ons mee, alleen al in onze gedachten of wat dan ook, en dan heb je al genoeg om aan te klagen. Als Satan tot ons over God spreekt, dan liegt hij eigenlijk altijd. Soms een stukje waarheid, maar als Satan over God spreekt naar de mensen, dan is het een verdraaiing van de waarheid. Maar als Satan over ons tot God spreekt, ben ik bang dat hij de waarheid spreekt wanneer hij met de aanklacht komt. En hij weet ook dat Gods troon is een troon van gerechtigheid. God is een rechtvaardig God. God is een rechtvaardige rechter. En Satan maakt hier gebruik van en wijst op de vervuiling. En wat moet je doen als je een rechtvaardige rechter bent en je ziet de zonde en je ziet dat het niet goed zit, dat iemand te veroordelen is? Eigenlijk zegt hij, God, bestraf het volk maar. En dat is eigenlijk waar hij op uit is. Hè? Dat is waar een aanklager op uit is. Een aanklager is erop uit dat de andere partij bestraft wordt. Dus je zou denken, dit is een waterdichte zaak. Satan heeft hier een waterdichte zaak tegen Jozua, tegen Gods volk en eigenlijk tegen de mensheid, zou je zelfs kunnen zeggen. Er is alleen nog één factor die meespeelt. En dat is de genade van God. Waar Satan ook niet omheen kan. Nou, dat zie je natuurlijk heel prachtig in Colossense 2 vers 13 tot 15. Kunnen we misschien straks ook even openslaan. Als iemand dat even wil onthouden. Hoe Christus over Satan triomfeert. En hoe die de overheden en de machten eigenlijk verschut zet gewoon. Nou, en dat is eigenlijk wat je hier ook ziet. Hè. Je ziet hier de engel van de Heere, die stond daar, Jozua is daar in vers 1, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En in vers 2, hè, de Heere zei echter tegen Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. Nou, dat is een hele interessante, hè? Van we gaan de rechtszaak hier aan en iemand komt aanklagen en meteen begint de rechter. Ja, jij wil eigenlijk dat hij bestraft wordt, maar de Heere zal u bestraffen. He, want de Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen, nog eens een keer. Dan gaat hij eigenlijk naar de staat van Jozua en dan komt er een ommekeer in het verhaal. Want er is ook nog een advocaat. En de advocaat is Christus natuurlijk. En hoewel het niet helemaal zo in detail wordt uitgelegd, weten we aan de hand van Oude Testament, Nieuw Testament vergelijk, dat in 1 Johannes 2, vers 1, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een advocaat, zo wordt het in andere Bijbels vertaald, in Engelse Bijbels. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En wie in hem gelooft, maakt gebruik van die verzoening. Maar het is ook de engel van de Heere in vers 3. Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij, ik geloof dat dat over de engel gaat, het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden. Hen, ik weet niet helemaal wie dat zijn, maar ik denk dienaren of zo in die rechtszaal. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Echt een bizarre wending in het verhaal. Dit is niet wat je verwacht in een rechtszaal. Maar van vuile kleren, vol met mogelijk uitwerpselen, in ieder geval ernstig bevuild, ineens naar feestkleding. Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. En de aanklager wordt bestraft. En degene die eigenlijk bestraft zou moeten worden, die krijgt feestkleren aan. En zo hebben wij, ja, Christus is onze hoge priester. Hij helpt ons aan de ene kant. Kunnen we ook straks opzoeken, die Bijbelteksten, Hebreeën 4 en 13. Dus hij helpt ons aan de ene kant, maar ook pleit hij voor ons als advocaat aan de andere kant. Ik kan hierbij denken van, God is de rechter en dan is Jezus is de goede. Dus ja, God is degene die alleen maar straft. Maar ik geloof dat de Vader en de Zoon, die houden allebei van ons. Hè, maar deze heilige God kan zonde niet negeren. En tegelijkertijd ook een heilige God zijn. Gaat het goed? Ik vind het plaatje in Romeinen, of het plaatje, deze uitleg in Romeinen 3 ook heel mooi. Nu is, vers 21, nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Die gerechtigheid komt niet door de mens, komt niet door daden, maar door geloof in Jezus Christus. Die komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus het Nieuwe Testament legt ons ook uit van, het is niet dat God zonde zomaar door de vingers ziet. Nee, de straf kwam op Jezus en hij is het middel tot verzoening door het, en dat gebeurt door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eerder hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Dus overduidelijk is het genade. Genade en geloof waardoor we gered worden. Nou, dat zie je hier in detail niet allemaal uitgelegd worden, maar het heeft te maken met God die Jeruzalem verkiest. We zien in Romeinen 8 vers 1, dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Je leest ook op meer plaatsen dat we de oude mens uitdoen en de nieuwe mens aandoen en ons moeten bekleden, continu moeten bekleden en de oude natuur afleggen, de nieuwe aandoen. Maar dat is allemaal in Christus. We worden opnieuw geboren en dan is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus eigenlijk deze verzoening wijst al een stukje vooruit naar de gemeentetijd, maar uiteindelijk nog verder vooruit naar een complete verzoening met heel Israël. Zoals Romeinen 11 ook uitlegt, dat er nog een tijd komt voor Israël dat ze uit die geest van diepe slaap opgewekt worden. God koos Jeruzalem. Het is Gods verkiezing. Het is niet door werken van mensen. Het is niet dat hij zegt, Jozua heeft ook nog heel veel goede daden gedaan. En daarom verdient hij het niet om geoordeeld te worden. Nee, het is de engel van de Here, dus die boodschap van God, ik geloof Christus, die opdracht geeft. Hij moet die vuile kleren uitdoen. Doe hem feestkleren aan. Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En waarom? Omdat de Here bestraft Satan en verkiest Jeruzalem. Dus het is op basis van wie God kiest en genade en geloof dat mensen die kans krijgen. Zo zegt Romeinen 8 vers 33 ook van wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Er valt geen beschuldiging nu meer in te brengen tegen de uitverkorenen van God. God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Jozua en de Joden zijn uit het vuur gerukt. En dit is door genade. God kijkt steeds naar Jeruzalem om vanuit genade. Israël moet alsnog door een tijd van Jacobs benauwdheid. Dat leren we uit Zacharia 13. Dat leren we uit Jeremia 30 vers 7. Wee, want die dag is groot. Er is geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. Zacharia 13 leert dat 2/3 van Israël zal moeten sterven. En dat is net voordat Jezus komt om te zitten in Jeruzalem op de troon. In Zacharia 14. Maar daar zullen we nog op uitkomen. Maar God gaat op een dag Israël compleet verlossen. Daniel 9 gaat hier ook over, hè, met het verhaal van de 70 jaarweken. Dus Jezus is eigenlijk te zien in de advocaat, geloof ik. Maar Jezus is ook te zien in de knecht, de spruit. En dat is een jonge tak, dat is een plant. Hè, want we zien hier, ik zal eerst nog even ik kom er even terug op die reine tulband, vers 5. Maar zo zegt de Heere van de legermachten, vers 7. Als u in mijn wegen gaat, als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Niet helemaal duidelijk wie dat dan zijn, maar waarschijnlijk ja, Gods volk. Luister toch, hoge priester Jozua. U en uw vrienden die voor u zitten, priesters, Gods volk, zij zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. En zij zijn een wonder, of zij zijn een teken, of zij zijn een wonderteken, zo kun je dat vertalen. Zij zijn gered uit ballingschap. He, dit is eigenlijk een preview, zou je kunnen zien. Een voorteken van wat ik straks ga doen, de complete redding. Ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Nou, wij weten dat dat uiteindelijk de knecht, dat is Christus, en dat het in twee fasen is gebeurd. En ja, we zien Christus hier als de knecht, een messiaanse belofte hier, de spruit. Maar we zien Jezus ook in de steen, ja, denk ik in ieder geval. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, ineens, ja, out of the blue begint hij over de steen. Maar zie wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb. Op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Oké, dat is wel heel erg cryptisch wat hier staat. Dat is wel heel moeilijk te begrijpen. Kan ik 100% zeker weten wat dit is? Nou, heel vaak als het gaat over de steen, dan zie je toch een heenwijzing naar Christus. Denk aan die steen uit Daniel, niet uit de handen gehouden, die alle wereldrijken gaat vernietigen. Jezus noemt ze ook de hoeksteen. En ja, hij is ook de steen des aanstoots. Maar dan gaat het ook over 7 ogen. Ja, wat is dat dan, 7 ogen? Ja, je ziet in het boek Openbaring 5 vers 6, ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Het gaat over Christus. 7 horens, volkomen macht. 7 ogen, wordt gewoon uitgelegd, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Het zou kunnen zijn dat er op diezelfde 7 ogen gedoeld wordt hier, de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Nou, Philip, leg dan eens even uit. Je hebt de Vader, Zoon en Heilige Geest. Waarom gaat hij over 7 geesten van God? Blijkbaar is die 7-voudig op een of andere manier, zoals we hier lezen. Ik heb het niet bedacht, maar dat staat zo in Gods woord. Sommigen linken het met de 7 continenten. Ik weet het niet, maar we komen deze dingen gewoon tegen. En dat zou hierover kunnen gaan. En daarbij denk ik van, ja, Jezus zei op een gegeven moment, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En als je door de bril van het Nieuwe Testament, het Oude Testament leest, dan zie je eigenlijk overal, zie je hier Christus, als de engel van de Heere, als de knecht, als zeer waarschijnlijk de steen. En dan zie je overal heenwijzingen van Christus, want die graveringen zijn Ik weet het niet precies, maar... even kijken, ik dacht dat ik daar nog een plaatje had. Ja, je hebt nog wel... Ik had hier wel een plaatje onderin over... The Holiness to the Lord. Dat was eigenlijk op die tulband van de hoge priester. Ja, dat is in vers 5. Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Ik geloof ook dat dat gegeven wordt, hè, omdat die reine tulband, er stond een gouden plaat voorop en die gouden plaat, daarin stond heiligheid, heiligheid voor de Heere. Dus ik denk dat Jozua dat krijgt, maar uiteindelijk is het de Heere zelf die heiligheid geeft en de ongerechtigheden van dit land. En die gaan op één dag gaan ze weggenomen worden, staat in vers 9. En op die dag, de dag des oordeels geloof ik, spreekt de Heere van de legermacht, dan zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. En dan is er weer een periode van vrede, dus weer een periode van rust. De wijnstok en de vijgenboom staan voor zegen. Nou ja, dat zie je dus meer in Zacharia terugkomen en de andere profeten. En dat God weer vrede gaat brengen in het land, wanneer Jezus straks op de troon zal heersen.